Vanochtend ga ik preken van Genesis tot aan Openbaringen. Dat wordt de langste preek ooit gepreekt, dus gaan we lekker rustig zitten. Nee, maak je geen zorgen, ik ga preken over Genesis, de eerste drie hoofdstukken. En van Openbaring, de laatste twee. En dan wil ik kijken naar hoe het begon en hoe het eindigt. De schriftlezing komt uit Openbaring 21. Dus ik ga meer Openbaring aanhalen, omdat dat toch wat onbekender is. Genesis hebben we toch, denk ik, wat vaker gelezen. En is wat bekender in ons hoofd. Maar dit is een prachtige, gaan we heel mooi kijken hoe dat allemaal samen gaat. En wat er aan het begin gebeurd is en wat het aan het einde gaat gebeuren. Openbaring 21, jullie kunnen met mijn achter meelezen. De Bijbeltekst is op de beamer. We lezen vanaf vers 1 tot en met 14. Openbaring 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft opgemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij en afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend, hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel. Dat is de tweede dood. Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwamen op me af en zei, ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Ik raakte in vervoering en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien die uit de hemel neerdaalde bij God vandaan. De stad schitterde door Gods luister met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote hoge muur met 12 poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren de namen geschreven, de namen van de 12 stammen van Israëls zonen. Vanuit het oosten gezien waren er 3 poorten, vanuit het noorden 3, vanuit het zuiden 3 en vanuit het westen 3. De stadsmuur had 12 grondstenen met daarop de namen van de 12 apostelen van het Lam. Tot zover. Nou, de Bijbel is geschreven in een tijdperk van 2000 jaar. Het is 2000 jaar geleden dat Jezus geleefd heeft, maar daarvoor 2000 jaar is het de Bijbel geschreven. En Mozes is de eerste auteur van de Bijbel. Hij heeft Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium geschreven. Niet de laatste hoofdstuk van Deuteronomium, want dan was hij er niet meer. Maar men weet wel vrij zeker dat hij de eerste 5 boeken van de Bijbel geschreven heeft. En Johannes heeft het laatste boek van de Bijbel geschreven. Johannes de Apostel. Hij heeft het boek Openbaringen geschreven. Nou, in Genesis 1 en 2 lezen we hoe alles begon. Hoe de aarde geschapen werd. In Genesis 3 lezen we hoe het gigantisch misging. En dan in Openbaringen 21 en 22, een stuk wat wij gelezen hebben, lezen hoe het allemaal weer hersteld wordt. Waar gaat de Bijbel eigenlijk in het algemeen over? De Bijbel heeft veel verschillende subthema's en zo. Maar wat is het grote thema van de Bijbel? Je zou kunnen zeggen verlossing. Verlossing van de mensen. Hè, met als hoofdthema de verlosser die moet komen. Het gaat ook, een ander groot thema kan je zeggen, is Gods koninkrijk dat geopenbaard wordt aan mensen. Hè, ook een belangrijk thema in de Bijbel. Verder zien we door de Bijbel heen Gods beloftes werkelijkheid worden. Dus er zijn Gods beloftes en die zien we gaandeweg werkelijkheid worden. En we zien ook dat door de hele schrift heen, door de hele Bijbel heen, is Jezus de hoofdpersoon. Alles wijst naar Jezus Christus. Nou, de Bijbel begint met de schepping en dan al snel komt de zondeval. Maar het wordt duidelijk dat er een verlossingsplan klaar ligt bij God. God gaat verlossing brengen door middel van een verlosser. Een Messias, een verlosser. Die wordt al heel vroeg aangekondigd, al in Genesis 3 vers 15. En daar wordt dat is de eerste keer dat een verlosser wordt aangekondigd. En het klopt, God verwijdert Adam en Eva uit de tuin van Eden, uit het paradijs. Dat is een verschrikkelijk verdrietig moment voor de mensheid, een tragedie. Maar God geeft desondanks hoop. En de zondeval was niet het einde. Er is hoop en dat is heel belangrijk. Dat Adam en Eva dat al begreep. Dus ja, ze hadden nederlaag meegemaakt, maar dat was niet het einde. De slang had de eerste ronde gewonnen, als het ware. En de zondeval was een feit. He, Genesis 3. En je kunt gerust zeggen, de eerste slag heeft Satan gewonnen. Maar in de uiteindelijke strijd zal de slang verslagen worden. Dus uiteindelijk zal Satan verpletterd worden door de aangekondigde verlosser, de aangekondigde Messias. En dat vind ik zo fantastisch, dat het al in Genesis 3 aangekondigd wordt. De verlosser wordt daar al aangekondigd. Daar lees je het eerste keer over het goede nieuws. Het goede nieuws is hetzelfde, dat evangelie betekent goed nieuws. En men noemt dat ook nog wel het proto-evangelium. De eerste keer dat het goede nieuws aangekondigd wordt. Genesis 3 vers 15. Dat is zo'n fantastisch moment is dat. Dus het is zoveel teleurstelling als je dat leest. God heeft alles volmaakt en perfect geschapen. En dan doen ze, er was één opdracht die ze moesten doen. Eén iets wat ze niet mochten doen is van die boom eten van de kennis van goed en kwaad. Ze doen het toch. Ze worden uit de tuin gezet. En alles lijkt verloren. Maar dan komt die belofte. Dan komt de belofte. En dat noemen ze het proto-evangelium. De eerste keer dat het goede nieuws aangekondigd wordt. En dan, dat betekent een verlosser zal komen. En die slang die jullie verzocht heeft. En die ellende gebracht heeft in de wereld. Die zal vermorzeld worden. Die vers wil ik even met jullie lezen uit Genesis 3 vers 15. Dat zijn de woorden van Jezus. En Jezus spreekt hier tegen de slang. God zegt, ik zal vijandschap teweeg brengen. Het staat hier achter mij. Tussen u, dus de slang, en de vrouw Eva. Dus daar zal vijandschap zijn. Tussen mens en Satan. En tussen uw nageslacht, letterlijk staat er zaad. En haar nageslacht, letterlijk weer zaad. En dat zaad zal u de kop vermorzelen. En u zult het de hiel vermorzelen. Nou, nageslacht en zaad zijn in Hebreeuws. Zera is hetzelfde woord. Dus als je nageslacht leest, is ook zaad. Nou, het gaat erom dat iemand uit dat nageslacht van Eva, en dat zal nog heel lang duren, en dat wist Eva niet, maar de hoop was er, zegt iemand van jouw nakomelingen Eva, die zal de kop van de slang vermorzelen. En wij weten natuurlijk, dat was Jezus Christus die dat gedaan heeft. Jezus heeft dus de kop van de slang vermorzeld. Ook aan Abraham werd later een belofte gemaakt over zijn nageslacht, over zijn zaad. En dat is heel interessant. Want als God spreekt tot Abraham, is de ene keer heeft God het tegen Abraham als zijn nageslacht, als dat grote nageslacht. Maar soms spreekt hij ook tegen Abraham over die ene nageslacht. Dus aan de ene kant zien we als de sterren in de hemel, Abraham, als de zand aan het strand. Ontelbaar, vele volken. Aan de andere kant zegt God tegen Abraham, het is Isaac, niet Ismaël. Het is Jacob, niet Esau. Het is Juda, niet Jozef. He, ondanks Jozef was een supergoeie kerel, maar uit Juda zal de koning voortkomen, de verlosser voortkomen. En dan is het David en niet Saul. Dus aan de ene kant is dat heel breed, he, als het over de kinderen van Abraham gaat, maar er is één iemand, er is één verlosser, één Messias, die zal komen en dat is Jezus Christus. Dus alles wijst, als je de Bijbel zo leest, als een speer, alles gaat als een trechter naar Jezus toe. Paulus zegt in Galaten 3 vers 16, ook zo'n lekkere tekst om makkelijk te onthouden. Dat is gewoon theologisch gezien gewoon een hele belangrijke tekst. Waar Paulus zegt, nu zijn de beloften aan Abraham gedaan en aan zijn nageslacht. Hè, er staat weer zaad, aan zijn zaad. Het woord zaad staat in het enkelvoud, niet in het meervoud. Dit is wat Paulus zegt. En aan uw nageslacht en dat nageslacht is Christus. Dus Paulus interpreteert hier Genesis en hij zegt van die beloftes aan Abraham, ja, dat is belofte van heel veel kinderen en veel volken zal hem uit voortkomen, koningen en priesters zullen uit hem voortkomen, maar het gaat ook om die ene, over Jezus Christus. Het beeld dat in Genesis al gegeven wordt is dat beeld van een gekruisigde verlosser. Zijn hiel is verbrijzeld en de spijker is er doorheen geslagen. He, dat heb ik een aantal maanden denk ik ook eens een keer gepreekt, verteld dat de spijker niet door de voeten van Jezus ging, maar door de hiel. Jezus werd aan de zijkant gekruisigd en de hiel werd, dus die grote spijker, één grote spijker werd door zijn hiel geslagen. Dus letterlijk werd zijn hiel vermorzeld, maar aan het kruis heeft Jezus de kop van de slang vermorzeld, prijs de Heer daarvoor. Dus Satan is een verslagen vijand, hij is overwonnen. En aan het kruis, dat vind ik zo bijzonder, zei Jezus tegen de crimineel aan de rechterkant, die zei tegen Jezus, wil jij mij gedenken als ik in het paradijs? En dan zei Jezus tegen hem, ja, vandaag zal jij met mij in het paradijs zijn. En ik denk dat deze woorden veel meer inhoud hebben dan alleen maar, je zal gered worden. Vanaf dat moment was het paradijs weer toegankelijk. Toen Adam en Eva eruit werden gezet, toen stond daar een engel voor de poort van Eden. Ze konden niet meer het paradijs in. Het paradijs was afgesloten. Maar door het werk van Jezus Christus is het paradijs weer toegankelijk geworden. Dus ze kon die crimineel, die staat eigenlijk voor ons. Dus wij hebben gezondigd, wij hebben het misgedaan, wij hebben het niet verdiend, maar voor ons is het paradijs weer toegankelijk geworden. Dus dat is, je heeft Jezus aan het kruis mogelijk gemaakt. Jezus kwam en bracht verlossing door te sterven aan het kruis. En iedereen die gelooft in Jezus Christus zal worden gered. Nou, de Bijbel begint bij schepping. En dan komt zondeval. Dan komt het verlossingsplan met alle verbonden. Met Noach. En met Abraham. Met Mozes aan de Sinaï. Dus al die, het verlossingsplan. En toen kwam de verlossing door Jezus Christus. Maar één belangrijk punt ontbreekt nog. En daar kijken wij naar uit. En dat is herstel. Dat is restauratie. Dat is nog niet gebeurd. Dat wat in de schepping verloren is gegaan, dat wat in de schepping kapot is gegaan, dat zal hersteld worden. En daarover wil ik preken. Ik heb even een lange introductie nodig gehad. We zijn er bij punt 1. Maar dat is toch fantastisch. Dat wat in Genesis 1, 2 zo prachtig was, maar kapot is gegaan, dat gaat God herstellen. En dat is ons vooruitzicht. Dat zal nog gebeuren. Nou, in het begin was er alleen maar God. In het begin schiep God hemel en aarde. Alles kan verdeeld worden in God en schepping. In het begin schiep God. God is de alfa en de omega. En in het begin schiep God de hemel en aarde. Nou, Genesis 1 gaat over de zesdaagse schepping en de ene rustdag, 7 dagen. Genesis 2 neemt dan even een stapje terug en focust op de focus op de schepping van de tuin van Eden, op het paradijs. En nogmaals legt het uit in wat meer detail over de schepping van de mens. Dus Genesis 1 is de grote schepping. En Genesis 2 is nogmaals, wordt meer, gaat het over de tuin van Eden en de schepping van de mens. Nou, Genesis 3 gaat over de zondeval. En waar alles misgegaan is, maar waar de verlosser wel aangekondigd wordt. Nou, Openbaring 21 en 22 gaan over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem wordt daar geïntroduceerd, een stad van goud. Laten we nu even kijken naar de overeenkomsten van het begin van Genesis en het einde van Openbaringen. En laten we kijken waarom dat zo belangrijk is en wat dat voor ons betekent. Dus in Genesis lazen we dat God de hemel en aarde schiep. In de Openbaring hebben we gelezen dat God alles herschaapt of opnieuw maakt. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuwe schepping. Nou ja, sommigen, men is er niet helemaal over eens. Zal God alles opnieuw maken? Of gaat hij de bestaande aarde en de bestaande hemel vernieuwen? Daar zijn de theologen zich niet helemaal eens. Dat maakt wat mij betreft ook niet zoveel uit. Ons lichaam bijvoorbeeld, wij krijgen een vernieuwd lichaam. Ook al sterven we en wij worden weer tot stof. De Bijbel zegt van dat wij een nieuw lichaam krijgen. Dus uit dat wat van ons overgebleven werd, en hoe weten we niet, maar dat wordt, ons lichaam doet eraan toe. Dat wordt vernieuwd. Dat is heel bijzonder wat de Bijbel zegt. Dus zoals Jezus lichaam vernieuwd was, een verheerlijk lichaam had, dat staat ons ook te wachten. Dus misschien is dat ook zo op die manier, zal de nieuwe aarde en de nieuwe hemel ook zo opnieuw herschapen worden. Maar je ziet daar dus een duidelijk parallel tussen Genesis 1 en 2 en Openbaring 21, 22. In Genesis 2 lezen we dat binnen de schepping een paradijs, de tuin van Eden, gemaakt wordt. En in Openbaring 21 lezen we dat binnen deze nieuwe schepping een stad gemaakt wordt. Het nieuwe Jeruzalem wordt geplaatst, komt van de hemel op aarde. En Johannes ziet dat in een visioen, dat het nieuwe Jeruzalem neerdaalt op aarde. Nou, sommige theologen zeggen dat dat figuurlijk is, sommigen denken dat dat misschien, anderen zeggen dat dat letterlijk is, ook daar. Ik denk niet dat dat zo belangrijk is, of je denkt dat dat figuurlijk of letterlijk is. Ik denk dat dat gewoon letterlijk de stad uit de hemel komt. Maar we lezen dan in Openbaring 21 vers 3. En ik hoorde, en jullie kunnen met me meelezen. Ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie de tent, dat is even opmerkelijk. Zie de tent van God is bij de mensen. Dus die grote stad die neerdaalt, wordt tent genoemd. Zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Nou, er is een zichtbare overeenkomst tussen het paradijs en het nieuwe Jeruzalem. Dus die hebben heel veel in gemeen. Ze maken beide deel uit van de nieuwe schepping, maar hebben toch een bijzondere plek. Duidelijk is dat ze binnen de schepping geplaatst zijn. In Genesis schiep dus God een volmaakte schepping en daar plaatste hij de tuin van Eden in. In de nieuwe schepping zie je het nieuwe Jeruzalem neerdalen. We zien dat zowel het paradijs in het nieuwe Jeruzalem er allebei geen ziekte zijn, geen dood, geen zonde, geen tranen. Het paradijs, heel apart, had een zon en een maan nodig. In het nieuwe Jeruzalem was God zelf het licht. In het paradijs waren Adam en Eva koning en koningin van de aarde. En ze kregen heerschappij over de aarde. In het nieuwe Jeruzalem heerst het Lam van God. Het Lam van God zit op de troon. En Jezus en zijn bruid, Israël en de gemeente, zijn de bruid en bruidegom. En zij regeren in het nieuwe Jeruzalem. In het paradijs stroomden vier rivieren. In het Nieuwe Jeruzalem stroomt er één rivier. En die rivier geeft leven. Dat is een levendgevende rivier. En die stroomt vanuit de troon van God. Lees je daar. Dus God zit op zijn troon. En vanuit die rivier, daar begint een rivier. Vanuit de troon van God. En die geeft leven aan iedereen die in de stad woont. In het paradijs waren er twee speciale bomen. De boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. Die stonden in het midden van de tuin. In het Nieuwe Jeruzalem is er alleen één soort boom. Gelukkig alleen de boom des levens. De boom van kennis van goed en kwaad. Die zullen we niet vinden in het Nieuwe Jeruzalem. De boom is weer toegankelijk gemaakt. Ik denk dat het is dezelfde boom. Die is weggehaald uit de tuin van Eden. En die wordt geplaatst in het Nieuwe Jeruzalem. De boom is weer toegankelijk gemaakt. Nou, in de tabernakel, we hadden het afgelopen maanden heel veel over de tabernakel en de tempel. We hadden het ook over de menorah, de zevenarmige kandelaar. Hebben we hier nog eentje staan? Nee. De menorah is voor de Joden, is en was voor de Joden altijd een symbool van die levensboom. De boom des levens. Als je kijkt naar die menorah, dat is een stam. En dan met zeven takken. En aan de bovenkant van de takken zijn dan een lampje. Dat was een olielamp. Nou, die levensboom was altijd een herinnering van wat God had in het paradijs. Echt ook weer een verlangen naar die tijd van het paradijs. Nou, die menorah stond in de tempel. Die stond in de tabernakel. En de menorah is en altijd een prachtige herinnering, maar ook voor Jood en voor christenen. Nou, in het paradijs, in de Nieuwe Jeruzalem, wordt die levensboom weer geplaatst. En die zal elke maand vrucht brengen. En het lijkt erop, dat zeggen ook theologen, dat elke maand weer andere soort vruchten zal hij brengen. Elke keer weer heel divers. Eén boom met verschillende vruchten. En elke maand zal die vrucht brengen. Dat is in het Nieuwe Jeruzalem. De boom van kennis van goed en kwaad, gelukkig, die is er niet in het Nieuwe Jeruzalem. Er zullen geen verzoekingen meer zijn in het Nieuwe Jeruzalem. Geen geloofstesten, geen beproevingen. Iedereen wil uit zijn vrije wil goed doen. Is dat niet bijzonder? Dus je hebt nog steeds de keuze, maar iedereen doet alleen maar goed. Er is geen verzoekingen meer. De duivel is verslagen. Dus zonde bestaat niet meer. Het is uitgewist. Niet alleen is de personificatie van kwaad verbannen, ook is elke vorm van kwaad niet meer aanwezig. Geen slechte gedachtes, geen leugentjes, geen bedrog, geen slecht gepraat. Alles is goed. In het paradijs was er een dag- en nachtcyclus. We lezen dat in het Nieuwe Jeruzalem het altijd dag zal zijn. De mensen die denken van, oh, ik geniet zo van slapen. Je zal het niet meer nodig hebben. Er staat in 22 vers 5, er zal geen nacht meer zijn. Er zal in het Nieuwe Jeruzalem geen nacht meer. De dienaren van God zullen het licht van een lamp of van de zon niet meer nodig hebben. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. Ze zullen samen met God voor altijd en eeuwig regeren. Dus geen nacht. Dus geen nacht in het Nieuwe. Dus een symbool. God regeert. Ik denk, het is ook, het zal geen schaduw zijn. Want Jezus die verschijnt met zijn licht overal. Er zal geen nacht zijn, het is altijd licht. Het Nieuwe Jeruzalem heeft heel veel gemeen met het paradijs, met de tuin van Eden. Maar het Nieuwe Jeruzalem is in vele dingen ook uniek. En die unieke dingen wil ik ook even belichten. Het is als het ware een verbeterde versie. In computertermen, dat is het paradijs 2.0. Het is de nieuwere versie en het is een upgrade, een veel betere versie. Het Nieuwe Jeruzalem is nog veel, veel mooier en veel beter dan het originele paradijs. God herstelt, maar hij maakt het beter. Zodat wij met vreugde naar de toekomst mogen kijken. We hebben een hoopvolle toekomst. Gemeente, we mogen rijkhalsend uitkijken naar dat nieuwe Jeruzalem. Als je een moeilijke dag hebt gehad, als je het even zwaar hebt, als je door moeilijke tijd heen gaat, maar mag je weten, een fantastische toekomst wacht op jou. Het nieuwe Jeruzalem is prachtig, het is geweldig. En God wil jou ook hier zegenen. God wil ook hier jou genezen. God wil jou een leven in overvloed geven. Ben ik zeker van, ook hier op aarde. Maar af en toe gaan we allemaal door een moeilijke tijd. Wie maakt dat niet eens een keer mee? Een moeilijke dag, een moeilijke tijd. Maar dan mogen we ons altijd richten op wat God voor ons heeft. Het nieuwe Jeruzalem. We moeten niet somber worden van het nieuws, niet somber worden van omstandigheden en ook niet somber worden van het boek Openbaringen. En sommige mensen lezen dat en die denken van, ah, wat een drama, al die rampen. Nee, het is een bemoediging. Openbaring is een bemoediging voor wat voor ons te wachten staat. Het nieuwe Jeruzalem is prachtig. Het nieuwe Jeruzalem is een plaats van vrede, liefde, geborgenheid. Het is volmaakt. God regeert daar en wij zullen altijd met hem zijn. Nou, het Nieuwe Jeruzalem is trouwens ook helemaal van goud, staat daar. En het is een gigantische kubus. En dat is een beetje apart, een kubus. Het is een vierkante kubus. En gigantisch groot. De Bijbel in gewone taal zegt dat het 2400 kilometer lang, 2400 kilometer breed en 2400 kilometer hoog is. Nou, in de oude vertaling staat 12.000 stadien. Nou, men schat tot dat ongeveer 2400 kilometer is. Nou, ik ben een aantal keren naar mijn schoonmoeder gereden met de auto. En dat is toevallig 2400 kilometer. Dus dat is een hele afstand. 2400 kilometer is heel ver. Dus het is van hier, ongeveer van hier naar Sint-Petersburg. En mijn schoonmoeder woont bij Narva, bij de grens van Rusland. Maar ongeveer van hier naar Sint-Petersburg is ongeveer 2400 kilometer. En dan breed, lang, hoog. Dus dat is een gigantische kubus. Nou, nu denk je van, zo'n kubus spreekt mij helemaal niet aan. Ik wil helemaal niet wonen in een kubus. Dat heb je zo van, als ouders hun kinderen een vakantie laten zien. Van, kijk eens, we gaan naar Aruba. En dan zien ze zand en een palmboompje. Ja, wat is dat? Daar wil ik helemaal niet naartoe. Dus je kan in één postkaart, in één foto, kan je dat niet duidelijk maken hoe prachtig dat wordt. Dus elke foto, elke gedachte doet het tekort. Eén ding is zeker, het is een prachtige bestemming. Het is een prachtige plaats. En de woorden die Johannes gebruikt is gewoon te laten zien hoe machtig groot, hoe geweldig goed en mooi het zal zijn. We kunnen die volgende volgende PowerPoint even laten zien. Kijk, zulke foto's zie je dan op, hebben mensen dan proberen te laten zien. Ik heb geen idee hoe het in echt zal zijn. Maar opmerkelijk is dat het heilige der heiligen, of het allerheiligste in de tempel en in de tabernakel, de enige andere kubus in de hele Oude Testament is. Nergens anders vinden we een verwijzing naar een kubus dan in het heilige der heiligen, in de tabernakel. En waar is dat heilige der heiligen, waar is dat zo bekend voor? Waarom is dat belangrijk? Nou, die vierkante kubus was in de tabernakel was ook van binnen helemaal van goud. En het was dé plaats waar God altijd aanwezig was. Dat was waar de ark van het verbond stond. Je ziet daar links, dat is het heilige de heilige. Stond het ark van het verbond, was een kubus. Precies zo breed en hoog als het lang was. En daar was de troon van God. Daar de genadetroon. Daar was de ark van het verbond. En nu verwijst het boek van Openbaring, zegt van ja, kijk, dat heeft met elkaar te maken. Dus die kubus van het heilige der heiligen, zo zal ook de hele stad zijn. God troont daar. God is altijd aanwezig. Maar het is niet zo dat alleen de hoge priester één keer toegang heeft, per jaar daar toegang heeft, of dat een wij één keer per week zondag naar de kerk gaan. Wij zullen daar wonen met hem. Alsof wij daar in het Heilige der Heiligen wonen. Daar is onze plaats. We zullen altijd met hem zijn. Het is zo bijzonder dat in het In het Nieuwe Testament staat er dat wij zonder schroom mogen wij toetreden tot de genadetroon. En daar zijn we al heel blij mee. Maar in de toekomst zullen we daar wonen. Zullen we er altijd zijn. Dat is de plek waar we zullen zijn. Openbaring 21 vers 3, ik ga hem voorlezen. Dit, dus het nieuwe Jeruzalem, is de tent, de tabernakel van God bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en hij, God met hen, zal hun God zijn. Dus wij zullen in de toekomst bij hem wonen. We zullen altijd met hem zijn. Dat is de belofte die God voor ons houdt en voor ons heeft. Nou, Jezus is het begin en het einde. Jezus is de Alpha en de Omega. Genesis, Openbaring. Jezus is daar voor ons. Openbaring 21 vers 6 zegt, toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. We lezen dat in de Bijbel, in het begin van de Bijbel, Genesis 1 en 2... alles was volmaakt geschapen. Alles was perfect. We lezen dat toen de zondeval komt, de mens maakte verkeerde besluiten. Maar we lezen dan ook dat God herstel belooft. En dat lezen we in Openbaringen. God heeft iets voor ons neergelegd. En wij mogen daar rijkhalsend naar uitkijken. Aan het kruis heeft Jezus de weg vrijgemaakt voor ons. Dit is mogelijk. Het nieuwe Jeruzalem is mogelijk voor ons vanwege avondmaal. Vanwege wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Daarom, omdat Jezus geleden heeft. Omdat Jezus gestorven is en opgestaan is. Daarom, alleen daarom mogen wij het nieuwe Jeruzalem binnenkomen. Omdat wij zeggen wat daar gebeurd is. Dat geloof ik, dat wil ik. Daarom is er hoop. Daarom is er vreugde voor ons. De duivel is verslagen. Hij loopt wel nog vrij rond. Dat is wel duidelijk. Dat zien we om ons heen. Maar wij zijn gered, verlost. Maar we kijken ook uit naar het volledig herstel. Dat nog niet heeft plaatsgevonden. Hè? Jezus is gekomen. Het koninkrijk van God is gekomen. Maar het is nog steeds komende. Dus eerst was het paradijs er. Later tabernakel en tempel. Toen kwam Jezus op aarde. Heeft verlossing gebracht. En de gemeente van Jezus Christus is nu eigenlijk de tempel op aarde. Maar we hebben een hoopvolle toekomst. We mogen uitkijken naar het nieuwe Jeruzalem. En dat zal spoedig gebeuren. Jezus komt terug in al zijn glorie. Het nieuwe Jeruzalem is onze toekomst. Voor altijd bij Jezus zijn. Ik wil met jullie de laatste 5 versen uit de Bijbel lezen. Zullen we dat staande doen? Even heel officieel. Laten we dat, ik lees dat van Openbaring 22 vers 17. De geest en de bruid zeggen kom. Laat wie luisteren zeggen kom. Laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Ik verklaar tegenover een ieder die de profetie van dit boek hoort. Als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand iets afneemt van wat in dit boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals in dit boek beschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van onze Heere Jezus zij met u allen. Amen. Amen. Neem nog even plaats. Halleluja. Dat is toch wel een kippenvel moment, toch? De geest en de bruid die zeggen kom. De Heilige Geest en zijn gemeente die zeggen kom. Kom, en deze uitnodiging is zo belangrijk. Kijk, het nieuwe Jeruzalem is prachtig, is zo mooi. Maar ik wil dat er nog vele Zaandammers, vrienden, familieleden, kennissen, collega's meekomen. Er is nog zoveel plaats in die 2400 kilometer hoog en breed en lang. Er is heel veel plaats nog. En onze opdracht is, kom. Wij en de Heilige Geest moeten vaker roepen, kom. Nodig mensen uit. Meer als ooit tevoren mogen wij zeggen, kom. Wie dorst heeft, laat hem komen. Laat wie wil vrij drinken van het water dat leven geeft. En ik wil jullie echt oproepen aan de ene kant echt vooruit te kijken. De toepassing is heel, heel eenvoudig. Aan de ene kant wil ik jullie vandaag hoop geven. En dat jullie focus duidelijk is. Wat verloren gegaan is, zal hersteld worden. God heeft een hoopvolle toekomst voor jou. Er wacht een nieuwe Jeruzalem voor jou. Dat is voor jullie. Aan de andere kant komt er ook een opdracht mee. We willen niet alleen gaan, maar we willen, en dat mooie beeld van een jaar geleden of zoiets had Ale dat verteld over Jezus met allemaal mensen, allemaal kinderen, allemaal mensen aan zijn hand, gaan ze samen op naar de berg, op naar Nieuwe Jeruzalem. Ik wil, zoals wat Brenda ook vanochtend zei, er zijn nog zoveel collega's, zoveel familieleden die het moeten horen. Laten we vertellen dat het water, het levend water, gratis is. Laten we vertellen over het goede nieuws. Dat Jezus leeft en dat hij gestorven is en dat hij de weg vrijgemaakt heeft. Dat het nieuwe Jeruzalem voor ons allen toegankelijk is voor iedereen die gelooft. Amen. Dan vraag of het muziekteam naar voren komt.